Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Vanmorgen gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Het is vandaag Nieuwjaarsdag. Laat me beginnen met u van harte een gezegend en voorspoedig nieuwjaar te wensen. Straks na de dienst kunnen we dat allemaal doen in het koor van de kerk hier achter mij. Dan is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade. Op donderdag 2 januari is er weer het stadsgebed in de basiliek, aanvang 7:15. We herinneren u en jullie aan het door de concertcommissie georganiseerde nieuwjaarsconcert met thema psalmen door de eeuwen 1 op zaterdag 4 januari om 8 uur 's avonds hier in de kerk. De nieuwjaarsreceptie van de JV 16+ is op zondagavond 5 januari om 7:45 in het kruispunt. Als eerste lied zingen we Psalm 91, vers 1 en 5. Vers 1 begint met: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En vers 5 begint met: Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Na het zingen van Psalm 91, vers 1 en 5 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Weet je, wij willen gaan zingen van Psalm 72 en daarvan de verzen 1, 2 en 10. We bidden zo aan het begin van het nieuwe jaar om dat God zijn koning, de Heer Jezus Christus, zal laten regeren. En dan zal het ook goed zijn. We willen daarom samen zingen Psalm 72, vers 1, 2 en 10. Thank you. ook aan het begin van het nieuwe jaar willen we het christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En terwijl we dat doen, weten we ons verbonden met Gods wereldwijde kerk. En we zingen als antwoord erop van lied 374 bij de verse Nooit kan het geloof te veel verwachten. Lied 364 uit Weerklank. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Heere, zo mogen wij ook het nieuwe jaar beginnen met dat geloof. We zijn een nieuw jaar ingegaan en niemand weet hoe het komende jaar zal gaan, zal zijn. Maar één ding is zeker, u bent die koning die van uw vader uw rechten hebt gekregen. U bent de koning van de koningen en u troont aan de rechterhand van uw vader. En u zult daar zijn tot de dag dat al uw vijanden aan uw voeten zijn neergelegd. En u regeert daar in macht en heerlijkheid. En in dat geloof mogen wij ook het nieuwe jaar beginnen. U danken, Heere, dat we zo samen mogen komen rondom uw woord, om daarin ook te luisteren naar wat u daarin tot ons te zeggen hebt, ook voor het nieuwe jaar. Wij vragen om uw zegen, om het licht en de leiding van de Heilige Geest, opdat uw woorden ons mogen raken in het hart. We danken u ook dat u ons de afgelopen avond en nacht hebt gespaard en bewaard. Hier, te midden van alle onrust die er zo ook rondom een oudejaarsnacht is. Maar wij mochten gezond weer wakker worden en vanmorgen hier zijn of meekijken, meeluisteren. We bidden u juist voor degene voor wie de afgelopen nacht toch een dramatische nacht is geworden. We vragen u of u hen wilt troosten en bemoedigen. O Heere, dat ze toch hoop en kracht uit u mogen vinden, hoe onbereikbaar ze misschien ook wel nu voor ons schijnen te zijn. Zo dragen we deze dag, deze dienst aan u op. Bidden u om uw zegen en om uw nabijheid, om het licht en de leiding van de Heilige Geest. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. We lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Het eerste is Genesis 17 en het tweede is Lucas 2 vers 21. Genesis 17... Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u al hun generaties door. Tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Verder zei God tegen Abraham: u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar is baren? En Abraham zei tegen God: och, zal Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei: integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon van Sara. De zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op. Toen nu Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij met zijn geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van Abraham. En toen nam Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij met zijn geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Abraham was 99 jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd. Op diezelfde dag werd Abraham besneden en ook Ismaël zijn zoon. Ook werden alle mannen van zijn huis gelijk met hem besneden, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij die voor geld van vreemdelingen gekocht waren. En dan lezen we uit het evangelie naar Lucas, vers 2, het 21ste vers. Lucas 2, vers 21. En dat vormt ook het uitgangspunt voor de verkondiging. Lucas 2, vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Laten wij nu samen gaan zingen van Psalm 105, de versen 1, 5 en 6. 1, 5 en 6 van Psalm. Even kijken, Psalm 105. Van Psalm 105. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij de besnijdenis en de naamgeving van de Heer Jezus Christus. De besnijdenis en de naamgeving van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk het teken waarin deze nieuwjaarsdag staat in de liturgische kalender. De liturgische kalender is vandaag niet zozeer het begin van het nieuwe jaar. Oud en nieuw hebben eigenlijk helemaal niet hun plaats in de liturgische kalender. Althans, als je in de breedte, volle breedte kijkt. Het oude jaar hebben we eigenlijk al gehad. Oudejaarsdag, dat was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat ook de overledenen zijn genoemd. En het nieuwe jaar begint dan met Advent. Maar natuurlijk, voor onze beleving is het toch wel iets als je overgaat van het oude naar het nieuwe jaar. En daarom is het ook goed om op oud en nieuw samen te komen. Maar in de kerkelijke kalender heeft het eigenlijk niet echt een plek gekregen. En zo heeft in de Lutherse, de Anglicaanse, maar ook in de gereformeerde traditie 1 januari, nieuwjaarsdag, komt in het kader te staan van de besnijdenis en de naamgeving van de Heer Jezus. Ook in de Rooms-Katholieke kerk was dat zo, maar stond men vroeger wel stil bij de besnijdenis en de naamgeving van de Heer Jezus. Tegenwoordig staat de eerste dag van het jaar in het teken van het feest van de moeder Gods, dus van Maria. Nou, gelukkig doen wij dat dan niet. Maar wij hebben dus op de eerste dag van het nieuwe jaar de dag van besnijdenis en van de naamgeving van de Heer Jezus. Omdat op de achtste dag de Heer Jezus werd, zoals bevolen was door God, op de achtste dag de Heer Jezus werd besneden. En zijn naam kreeg. Dat zijn naam krijgen, dat was trouwens niet eens een traditie. Dat hoefde helemaal niet dat hij dat op de achtste dag zou krijgen. Maar dat is een gebruik wat in de loop van de tijd in het Jodendom is ontstaan. Jongens en meisjes, voordat jullie geboren werden, hebben je ouders vast nagedacht over de naam van jullie. En daar hebben ze misschien ook wel heel geheimzinnig over gedaan. Van, we zeggen nog niet hoe jullie gaan heten. Maar als ze geboren zijn, dan zullen we aan iedereen bekendmaken wat jullie naam wordt. En zo heb je, toen je net geboren was, al je naam gekregen. Maar bij de Heer Jezus was dat anders. Hij kreeg zijn naam pas na 8 dagen, op de achtste dag, op de dag dat hij ook werd besneden. En het hoefde eigenlijk niet volgens de Bijbel, want als we kijken in het Oude Testament, dan zien we dat Isaac gewoon zijn naam krijgt op de dag dat hij geboren is. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Maar we zien in het Nieuwe Testament ineens dat, ja, jongens pas op hun achtste dag, de achtste dag van hun geboorte, na hun geboorte, hun naam krijgen. Zoals bijvoorbeeld Johannes de Doper en zo ook de Heer Jezus. En het is in Joods-Orthodoxe kring nog steeds zo dat op de dag van de besnijdenis het moment is waarop de naam van de jongen bekend wordt gemaakt. Nou, zo werd ook Jezus besneden en ontvangt hij zijn naam. Besnijdenis en de naamgeving van de Heer Jezus. Ja, wat betekent dat nu eigenlijk dat dat gebeurd is? Dat Jezus besneden is en dat zijn naam bekend is gemaakt. Nou, wat dan allereerst opvalt is dat hij zich voegt in het verbond met de God van Israël. We zien dat de Heer Jezus zich laat besnijden. Hij voegt zich daarmee in het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Hij laat zich besnijden. Hij kiest daar zelf voor. Dat is wel goed om op te merken. Het gaat hier niet om een machteloos kindje, zoals wij alle zijn als we er waren toen we geboren werden, machteloze kindjes. Nee, het gaat hier niet om een machteloos kindje. Het kindje is tegelijkertijd Christus de Heere. En daarom laat hij zich besnijden. Hij laat het toe. Hij ondergaat het niet, maar hij laat zich besnijden. En door dat te doen, kiest hij ervoor om zich te identificeren met Israël. Hij kiest ervoor om samen met Israël samen te vallen. Want we hebben het gelezen in het Oude Testament dat Israël het teken van de besnijdenis heeft ontvangen. Het was het teken van het verbond En dat is het nog steeds dat God met Israël heeft. De besnijdenis laat zien dat Israël, dat dit volk, God toebehoort. Met andere woorden, door de teken wordt zichtbaar dat God zich Israël heeft toegeëigend. Het is zijn volk en door dit teken te ontvangen wordt het zichtbaar dat zij bij God horen. En de Heer Jezus laat zich besnijden om daarmee ook zichtbaar te laten maken, voor God, voor de hele wereld natuurlijk, zichtbaar te laten maken dat hij tot het volk van Israël behoort. Dit teken laat zien dat hij tot het Joodse volk wil behoren. Het is wel goed om ook aan het begin van het nieuwe jaar bij stil te staan dat Jezus zich rekent tot het volk Israël. Dat onze zaligmaker geboren is uit een Joodse vrouw. Dat zij Joods vlees heeft aangenomen, menselijk vlees, maar wel van een Joodse vrouw. God is nog steeds innig verbonden met Israël. Hoe zal het gaan met Israël, dat weten we niet, maar het is wel belangrijk om in 2025 vast te houden dat Jezus geboren is uit Israël. En Jezus identificeert zich met Israël omdat God zich aan dat volk verbonden heeft, maar ook omdat God aan dat volk een opdracht had gegeven. God had tegen Abraham gezegd dat hij in hem alle volken van de aarde zou zegenen. Dat kunnen we lezen in Genesis. Ik kies u uit en uit uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Maar als we dan kijken naar de geschiedenis van de nazaten van Abraham, dan zien we dat Israël die opdracht van God niet heeft waargemaakt. Het is van Gods geboden afgeweken, keer op keer. Het is zelfs de afgoden gaan dienen en daarmee heeft het zich schuld op zich geladen. En het heeft het heil niet in de wereld gebracht. En Jezus is nu degene die dat gaat doen, als vertegenwoordiger van Israël. Hij zal de belofte vervullen die de Heere aan Abraham had gegeven. Door hem zullen alle geslachten, alle volken gezegend worden. Jezus zal de Israëliet zijn, door die voor de hele wereld tot zegen zal zijn. En hoe dan? Nou, enerzijds doet hij dat door te lijden. Ja, dat is het opmerkelijke van dit kind dat Maria en Jozef bij zich dragen. Zijn hele leven op aarde zal in het teken staan van het lijden. Maar juist door dat lijden brengt hij verlossing. Daarom zingen we ook met kerstfeest soms die opmerkelijke woorden. Maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood. Stel je toch eens voor dat je tegen een kind in de wieg zou zeggen: maak jij mij gelukkig door te lijden en maak jij mij levend door jouw dood. Nou, als iemand dat zo zou zeggen bij een wieg, dan zou je toch zeggen: dat klopt niet helemaal. Dat zeg je toch niet tegen een kind. Normaliter doe je dat inderdaad niet. Maar in dit geval zing je het vrijmoedig, omdat je weet: daarom is hij de weg van lijden en sterven gegaan. Hij moest die weg gaan om de straf voor mijn zonde te dragen. Het lijden voor de schuld, voor de zonden, voor het ongehoorzaam zijn aan God. Jezus zal lijden als de onschuldige voor de schuld van Israël, maar ook voor die van de gehele wereld. Ja, ook voor die van mij. De zonde kon God niet ongestraft laten, maar hij heeft die straf in plaats, maar Jezus heeft die straf in plaats van mij gedragen. God heeft de straf die ik had verdiend op Jezus gelegd. En zo is Jezus het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En zo zal hij ook tot zegen zijn voor Israël en de volken, voor allen die in hem geloven. En dat is ook de basis waarop wij in 2025 mogen bouwen. Verlost, bevrijd van zonde, mogen wij ook in 2025 verzoend met God leven. Door Jezus Christus, onze Heere, die voor ons geleden heeft. Aan de basis van ons bestaan ligt en blijft liggen dat Christus ons met God heeft verzoend. En wij God mogen toebehoren als zijn kinderen. Zo is Jezus door zijn lijden tot zegen voor Israël en voor de volken. Maar, en dat is het tweede, hij is ook tot zegen door gehoorzaam te zijn. Jezus is in alles zijn Vader gehoorzaam. Gehoorzaam zoals Israël, zoals wij gehoorzaam zouden moeten zijn. Jezus is gehoorzaam in onze plaats. En dat is ook nodig, want hoe zou hij anders het offer voor onze zonde kunnen brengen als hij niet gehoorzaam was geweest? Dan zou hij ook een zondaar zijn. En een zondaar kan niet voor zondaren betalen. Maar Jezus is de volmaakte mens die dat wel kon doen. Hij is volmaakt gehoorzaam geweest. Gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Terwijl Jezus gehoorzaam is geweest, worden ook wij geroepen om hem in zijn gehoorzaamheid na te volgen. Jezus roept onszelf tot gehoorzaamheid, tot navolging, om zijn woorden te horen en ze te doen. En ons zo aan God over te geven in gehoorzaamheid. Jezus' gehoorzaamheid is dus ook voor ons een reden om God gehoorzaam te zijn. Gehoorzaamheid waarvan we in de Hebreeënbrief lezen dat ook Jezus die als mens heeft geleerd. Maar juist daarom kan hij ook de medelijdende hoge priester zijn. Zo stelt dezelfde Hebreeënbrief. Omdat hij gehoorzaam is geweest. Gehoorzaamheid heeft geleerd. Daarom kan hij ons helpen om ook in 2025 gehoorzaam te zijn. Te midden van alle verzoekingen. Hij wil ons ondersteunen met zijn woord. En hij ondersteunt ons ook door zijn gebed. We hebben een voorspraak bij de Vader die voor ons bidt. We hoeven het niet in eigen kracht te doen. We hoeven niet in eigen kracht gehoorzaam te zijn. En we kunnen dat ook niet. Maar door Jezus kan dat wel. Dat zal tot eer van God zijn. En dat is ook de belangrijkste reden om gehoorzaam te zijn. Dat wij ook in gehoorzaamheid God dienen in het komende jaar. Om zo God te eren, alle lof te brengen. Door onze levenswandel. Maar niet minder is het van belang dat wij door onze gehoorzaamheid ook tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. Als wij Jezus navolgen in gehoorzaamheid, dan zullen de mensen daar ook de zegen van ervaren. Door de goede werken die we doen, de liefde waarmee we voor andere mensen willen zijn en zij steun van ons ondervinden. En zo is onze gehoorzaamheid tot zegen. Maar ook omdat er van ons leven een getuigenis mag uitgaan, zodat mensen in Jezus gaan geloven. Wat zou dat toch mooi zijn? Dan zijn we voor die mensen om ons heen niet alleen tot tijdelijke zegen, maar zelfs tot eeuwige zegen. Door onze gehoorzaamheid, die een vrucht is van het lijden en de gehoorzaamheid van onze Heer Jezus Christus. Wat zou het mooi zijn als we ook in 2025... op die manier vrucht mogen dragen. Als gemeente. Dat we zo ook tot zegen zouden zijn. Zoals God tegen Israël had gezegd. Tegen Abraham had gezegd. Jouw nageslacht zal tot zegen zijn. Voor alle volken. Dat wij zo ook als kerk in 2025 als gemeente ook tot zegen mogen zijn. Vrucht mogen dragen. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht van hem die ons in gehoorzaamheid is voorgegaan en voorgaat. En laten we er ook steeds om blijven bidden. Dat niet alleen wij, maar ook de mensen om ons heen delen in de zegen van het behoud door hem. Door hem die zich identificeerde met Israël door zich te laten besnijden. En zo voor de hele wereld tot zegen wil zijn. Maar Jezus wordt niet alleen besneden. In Matteüs, ik had het al genoemd, hij wordt niet alleen besneden, maar hij krijgt ook de naam Jezus. De naam Jezus. In Matthäus lezen we dat de engel tegen Jozef zegt dat hij het kindje de naam Jezus moet geven, want, zo staat er, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou ja, dat sluit mooi aan bij wat we tot nu toe hebben gehoord. Maar in Lucas lezen we dat de engel tegen Maria zegt, nadat hij heeft meegedeeld dat zij het kind die naam Jezus moet geven, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob zijn, koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dus direct na het noemen van de naam Jezus spreekt de engel over het eeuwige koningschap van Christus. Dat koningschap komt natuurlijk ook uit in het feit dat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonde. Hij is de machtige bevrijder die verlost uit het diensthuis van de zonde en niemand zal hem tegenhouden. Maar hij is ook de koning aan wie alle macht in hemel en op aarde is gegeven. Jezus is de koning die zal regeren tot in eeuwigheid. En dat geldt dus ook voor het nieuwe jaar 2025. Als gelovigen spreken we dan niet alleen over het jaar 2025, maar over het jaar van onze Here 2025. Zoals je wel eens voor jaartallen op oude gevels ziet staan. Anno Domini. Dat betekent het jaar van onze Here. En dat is ook 2025. Het komende jaar is niet van ons of van wie dan ook, maar het komende jaar, dit jaar, is van Hem die God tot een Here en Christus heeft gemaakt. En dat is een geruststelling. Hij regeert ook nu. Al heb je soms het idee er niks van te zien. Het lijkt telkens weer dat een machthebber of een grootmacht het voor het zeggen heeft en een jaar voor zichzelf kan claimen. Het lijkt wel of China of de Verenigde Staten of Rusland de almachtige regeerders zijn. Maar het zal hen vergaan zoals veel rijken het is vergaan in de afgelopen jaren, in de afgelopen eeuwen, in het verleden. Het is opgaan, blinken en verzinken. Maar het koninkrijk van Christus houdt voor eeuwig stand. En dat juist steeds meer, en dat we daar dan nu eigenlijk soms denken van ja, we zien daar toch het tegendeel van. Dat hoeft ons ook wel weer niet zo te verbazen. Het is ons allemaal ook voorzegd. Lees de woorden van Jezus maar eens na en kijk, zoek het ook maar op in Openbaring. De komst van Jezus gaat nu eenmaal gepaard met grote barensweden. Maar dat is niet omdat het hem uit de hand loopt. Maar langs die weg zal hij zijn koningschap vestigen. Zodat alles wat zich tegen hem verheft en daar nu alle ruimte voor lijkt te krijgen, in één klap door hem zal worden weggevaagd. Want Jezus regeert en hij zal zijn almacht tonen. En aan die almacht mogen wij ons ook in 2025 toevertrouwen. Dat geeft rust. Het loopt hem niet uit de hand. Hij blijft bij ons als koning van de koningen. Hij leidt ons dwars door het wereldgebeuren heen in zijn heerlijkheid. Want hij is onze koning, van Israëls God gegeven. Maar ook als het gaat over het koningschap van Jezus, heeft onze gehoorzaamheid daar ook alles mee te maken. Zijn heerschappij vraagt van ons om ook hem gehoorzaam te zijn, om ons leven te voegen naar zijn wil. Maar laten we eerlijk zijn, is er iets mooiers dan Jezus als koning te dienen? Deze koning die als een kindje klein en teer in deze wereld komt, om door zijn lijden ons te verlossen en ons onverdiend een plaats te geven in zijn heerlijke rijk. Natuurlijk, er is ook een andere kant. Als wij deze koning en verlosser nu niet omarmen, ja, dan zal hij zich ook tegen je keren. Maar dat was dan toch ook je verlangen. Je wilde toch zonder hem leven, anders had je jezelf tot hem bekeerd. Maar welzalig zijn zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 2, de versen 6 en 7. 6 en 7 van Psalm 2. Nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde collecte is bestemd voor de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gave geven bij de uitgang of digitaal. Laten wij samen danken en bidden. Ja, heren. U bent dan wel gekomen als een kindje klein en teer, maar u bent wel de grote koning. De koning die tot in eeuwigheid zal regeren. Jezus is uw naam. Heren, en u bent een reddende koning, een verlossende koning. En wie zich tot u wendt en wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Maar u bent ook die koning die niet met zich zal laten spotten. U regeert tot in alle eeuwigheid. Ja, en dat mag ons houvast geven in het jaar dat voor ons ligt. Ook dit jaar, o Heer Jezus, is uw jaar, het jaar onze Heren. En wij bidden u dat ons dat ook moed en troost en perspectief zal geven. Vertrouwen ook voor de toekomst, omdat alles in uw hand ligt. En ook voor ons persoonlijk leven, dat u ons ook houvast mag zijn. Heere, u die uzelf gegeven hebt tot in de dood aan het kruis, daarom ook besneden bent om tot zegen te zijn voor Israël en de volken. Ook wel, o God, dat u uw eigen zoon niet hebt gespaard, maar hem voor ons allen hebt overgegeven. En dat wij hem en dat wij u door hem als onze vader mogen aanroepen. Wees bij ons, ga met ons, ontferm u over ons als gemeente ook in het nieuwe jaar. Geef, Heere, dat wij vrucht mogen dragen, vruchten die passen bij de bekering. Ja, vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat we tot vrucht mogen zijn, tot zegen mogen zijn, ook in deze stad. Mogen schijnen als lichten in de duisternis, als een stad op de berg. Wil al het werk zegenen dat gedaan wordt. In de ambtelijke bediening, maar ook in de verzorging van de diensten. We denken ook aan de kosters en de organisten. We denken ook aan het werk dat gedaan wordt in het kruispunt en het vele werk dat verricht wordt door het kerkelijk bureau en door de vele vrijwilligers. Heer, wij bidden u zo om uw zegen. We bidden u om uw ontferming over deze wereld, een onrustige wereld. We worden er keer op keer mee geconfronteerd. En we zien, Heere, de barensweeën waarin uw woord over gesproken wordt. De barensweeën waarmee uw rijk zal komen. God, en soms beangstigt ons dat ook wel. En worden we ook wel eens wat onrustig van. Maar geeft u toch dan het vertrouwen dat u echt wel weet waar u mee bezig bent. En tegelijkertijd bidden we u ook dat u te midden van al die weeën toch ook nog door zult gaan met de verkondiging van uw evangelie bij ons, maar ook over het rond van deze aarde, zodat velen die nu nog buiten de kennis van u leven, u mogen vinden en zich zo door de Heer Jezus Christus, door het geloof in hem, aan u mogen overgeven. Zegen daartoe ook het werk van zending en evangelisatie, ook van degene die uit ons midden worden ondersteund. En laat zo, Heere, uw koninkrijk mogen worden uitgebreid. Heere Jezus, regeer zo in al uw liefde en in al uw heerlijkheid. En laat uw koninkrijk, o God, spoedig mogen komen. Wij leggen zo dit jaar in uw handen, bidden u ook of u het verder van deze dag bij ons zult zijn. Neem een ieder van ons in uw hoede, oud en jong. En laat ons zo elkaar ook een volgende keer weer mogen ontmoeten voor uw heilig aangezicht. Om te luisteren naar uw stem en om ons voor het eerst of eens te meer aan u over te geven. Wij vragen dit alles van u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Ons slotlied is lied 358 uit de bundel Weerklank en we zingen daarvan alle versen. Lied 358 uit Weerklank. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.